Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 38, vers 21 en 22. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten. Psalm 38, vers 21 en 22. Aan u zal worden voorgelezen Psalm 6. Ik herhaal Psalm 6, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm van David voor de opperzangmeester op Neginot op de Scheminit. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Zijt mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt, en gij, Heere, hoe lange? Keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij om uw goede tierenheid wil. Want in de dood is uw geen gedachtenis, wie zal u loven in het graf? Ik ben moede van mijn zuchten, ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen, ik doornat mijn bedstede met mijn tranen, mijn oog is doorknaagd van verdriet, is verouwd vanwege al mijn tegenpartijders, wijkt van mij al gij werkers der ongerechtigheid, want de Heere heeft de stem van mijn geween gehoord, de Heere heeft mijn smeking gehoord, de Heere zal mijn gebed aannemen, al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden, zij zullen terugkeren, zij zullen in een ogenblik beschaamd worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 6 en daarvan de versen 1 tot en met 4. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vorige week zondag hebben wij in de morgendienst stilgestaan bij een gedeelte uit Gods woord, wat zich richtte op Gods handelen met Mozes en het volk van Israël. We hebben dat verschillende keren gedaan en we hopen dat over 2 weken na de avondmaalsbediening weer te kunnen voortzetten. We onderbreken nu die serie even en in verband met de voorbereiding en de bediening vragen we u aandacht voor een ander gedeelte uit Gods woord. Toch was de tekst van vorige week zondag natuurlijk voor ons allen van zeer grote betekenis. Dat Mozes op zijn 70ste bij de geboorte van zijn oudste zoon die jongen een naam geeft, een hele wonderlijke naam eigenlijk, Gerzom, Ger, vreemdeling. Het was een hele opmerkelijke naam. En daarin heeft Mozes iets beleden. Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Ik weet niet of u daar van de week nog een beetje over nagedacht heeft. Maar we hebben een verkiezingsuitslag inmiddels, dat weten we. We zien om ons heen wat er gebeurt in onze samenleving, in de gezinnen, in de kerk. En dan zijn dat allemaal dingen waar je zo je vragen bij kunt stellen. En waar je nou niet in de eerste plaats bijzonder opgewekt of blij van wordt. Ik noem het maar heel eenvoudig. En dan ga je terug naar zo'n Bijbeltekst. Dat Mozes op zijn 70ste, wanneer de raadsels allemaal toenemen in zijn leven. Want hij was opgeleid aan het hof van Farao, wist veel van talen, van wiskunde, dacht dat hij een roeping had, ten slotte in de woestijn terecht kon, met schapen aan de slag moet, als een schoonvader Jethro aanvankelijk ook geen kinderen krijgt, hoewel hij wel een zwarte bruid, een negerin als vrouw heeft, Zippora. Later komen Aaron en Mirjam daar nog eens op terug en die verwijten hem daar van alles over ten onrechte. En dan tenslotte krijgt Mozes zo na 30 jaar een kind, Gerzom. Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Kijk, er staat in onze belijdenis, in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, iets heel moois over de Bijbel. Dan lezen we in artikel 5 dat wij de Bijbel hebben gekregen om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. Dat staat in artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is dus onze gereformeerde belijdenis. Waar je dus mee kunt leven en sterven. Daar ging Guido de Bre de brandstapel voor op. Dat wij de Bijbel hebben gekregen om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden, daarop te funderen en daarmee te bevestigen. Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Ik wil dat woord van God nog maar even bij u neerleggen. Misschien hebt u het nodig, ook in een week van voorbereiding. Misschien zegt u, ik ben geen vreemdeling. Ik voel me zo thuis hier op deze aarde. Ik heb een auto, ik heb een huis. Ik heb lekker eten, ik ben gezond. Dan hoop ik dat de Heer u een vreemdeling maakt. Een vreemd betekent niet raar doen, maar dat betekent anders zijn. Dat we anders in deze wereld staan. En dat we ons hoofd opwaarts heffen. Waar Christus is, zittende ter rechterhand God. Dat zijn de vreemdelingen. De ware vreemdelingen. Die zoeken de toekomende stad. De stad die fundamenten heeft. Als u dat niet bent, vraag of de Heer dat door genade die in Christus is, wil maken. En als u daar iets van kent, luister dan vanmorgen in dit uur van voorbereiding naar de boodschap van de 6e Psalm. Wij vragen uw aandacht vanmorgen, gemeente, voor Psalm 6. En we lezen u daarvan het 5e vers, waar des Heren woord aldus luidt. Keer weder, Heren, red mijn ziel, verlos mij, om uw goede tierenheid wil. We beluisteren in dit vers en in deze psalm een gebed om redding. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats dat die redding nodig is. In de tweede plaats dat die redding inhoudt. En in de derde plaats waarop die redding is gegrond. Dat die redding nodig is, want David zegt in het begin van vers 5, keer weder, Heere. Een wederkeer of terugkomen, dat betekent dat David dus het besef heeft dat God niet meer bij hem is. Dat God hem verlaten heeft. En dat brengt ons bij de noodzaak of bij de aanleiding van dit gebed. In de tweede plaats staan we dan stil bij de inhoud van dit gebed. En dat is natuurlijk de hele psalm. Maar in het bijzonder de woorden red mijn ziel, verlos mij. Dat is de inhoud. En dat leert de Heer ook vandaag nog al zijn kinderen. Die beden om verlossing, om redding. En tenslotte het slot van dit vers en van heel de psalm trouwens. Dat is de grond, de pleitgrond waarop David dit gebed uitspreekt. En dan lezen we in vers 5, om uw goede tierenheid wil. En dat is ook wel leerzaam, want David zegt niet, Heere, dat moet u nou doen omdat ik zoveel beleefd heb. Dat zegt David niet. David zegt ook niet omdat ik zo ziek ben. David zegt ook niet omdat ik ten opzichte van andere mensen zo heel erg veel beter ben. Nee, dat staat er allemaal niet. Er staat in deze psalm om uw goede tierenheid wil. Kijk, dan wijst David naar boven. En dat woordje goede tierenheid, dat is een heel mooi, veel voorkomend woord in de Bijbel. En dat betekent eigenlijk Gods onwankelbare verbondstrouw. En dat is de grond. Dat is nu de pleitgrond, ook in 2012. Ook in moeilijke omstandigheden, in je persoonlijk leven en in de samenleving en voor de toekomst, om uw goede tierenheid wil. En dan lees een woordje goede tierenheid. Ja, dat is ook weer zo'n woord, hè. Waar we met Guido de Bret ons geloof naar reguleren, op gronden en mee bevestigen. Uw goede tierenheid. Zo'n echt Bijbels woord, zo'n begrip dat de Heere ons mee nawandelt en wat door de Heilige Geest dus ook zaken worden in het leven van al Gods kinderen. Het gaat dus over een gebed om redding. En we staan stil in de eerste plaats bij de noodzaak. In de tweede plaats bij de inhoud. En in de derde plaats bij de grond voor de redding. We zijn samengekomen in een uur van voorbereiding. Voorbereiding op het heilig avondmaal. Ik hoef natuurlijk niet veel te vertellen over een kerkelijk recht. Een kerkelijk recht krijgen al degenen die openbare belijdenis hebben gedaan in het midden van de gemeente en die geen slordige en verkeerde levenswandel hebben. Die zich dus gedragen zoals het behoort. En die bijvoorbeeld niet vermanenswaardig zijn. Een levenswandel naar Gods geboden in leer en in leven. Dat is ook wel even belangrijk zo bij het begin dat we daar ook heel eerlijk naar elkaar over toe zijn, leer en leven. Dus dat ook onze tijdbesteding, onze geldbesteding, onze kleding, onze levenswandel in het midden van de gemeente een sierlijke levenswandel is. En dat wij dus in alles trachten te leven naar de geboden en de inzettingen des Heren. Zo'n week van voorbereiding en zo'n uur van voorbereiding gaan we dus in, niet alleen op een kerkelijk recht, maar staan we ook stil bij een goddelijk recht. Of we nu een toestemming hebben gekregen van de Heere. Een toestemming bij God vandaan. En u weet ongetwijfeld, gemeente, dat zo'n goddelijk recht, daar zijn drie dingen voor nodig. Dat wil ik even onderstrepen, want dat is de leer van onze kerk en dat is de leer van de Bijbel. Daarvoor is nodig dat we onze ellende recht kennen. In de tweede plaats dat we de verlossing kennen en dat we daar ook persoonlijk deel aan hebben. En in de derde plaats dat wij begeren om in ware gehoorzaamheid en dankbaarheid te leven. Dat zijn de drie zaken waarin het gaat in een uur van voorbereiding. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Eén ding alleen daarvan is niet genoeg. Sommigen zeggen, nou ik ben toch dankbaar. Dan is het antwoord, hoe ben je er nou aan gekomen? Van wie heeft u dat ontvangen? Anderen zeggen, ik ben verlost. Is het wel de goede en de Bijbelse verlossing? Dat is vanuit de Bijbel gezien een eerlijke en een oprechte vraag. En weer anderen zeggen, nou ik ben toch heel ernstig bezig met mijn ellende. Nou, dat is op zich niet verkeerd, maar denk erom, dat is niet genoeg. Want daarmee hebben we de bruidegom, de Heer Jezus, ons ja-woord nog niet gegeven. En daar komt het toch voor op aan, hè? Dat we in onze diepe nood en ellende, die grote bruidegom van de kerk, ons ja-woord hebben gegeven. En dat Hij de hoogste en de eerste plaats is gaan innemen in ons leven. Wat dat betreft kan ik u naast die tekst van Mozes nog even een tekst meegeven voor de voorbereiding. En dat is een tekst uit Lucas 22, waar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, voordat ik lijde. En dat is misschien ook wel een woord wat we ons ter harte mogen nemen. Ook weer zo'n Bijbels woord, hè? Om ons geloof daarna te richten, daarop te funderen en daarmee te versterken en daaraan te toetsen. Ik heb grotelijks begeerd. Het is ook wel belangrijk dat de Heer Jezus begeert om tot aan de dag van zijn wederkomst het avondmaal met zijn gemeente te houden. Ja, dat is wel heel beschamend eigenlijk, voor mij tenminste. Ik hoop ook voor velen in ons midden, dat nou de koning van de kerk zegt, ik heb grotelijks begeerd. Het is altijd natuurlijk bij dat avondmaal een geweldig opzien. Het gaat om heilige dingen. Ik hoop dat er nou ook in ons midden zijn die kennen dat uitzien. Omdat die koning heeft gezegd, ik heb grotelijks begeerd. Niet omdat u dat waardig bent. Omdat u zo godsdienstig of zo gelovig bent of iets dergelijks. En dat die koning heeft gezegd, ik heb grotelijks begeerd. Om dan een arm en behoeftig volk hier in deze wereld te voeden. Met het voedsel wat ik hen toereik. En daarover gaat Psalm 6. Psalm 6 is een boetpsalm. Er staan in de Bijbel vele psalmen, 150. En je hebt allerlei soorten psalmen. Het woord psalm overigens, dat komt van het Griekse woord psallo. En het Griekse woord psallo, dat is een werkwoord, dat betekent een lied of een zingen onder de begeleiding van een harp. Zingen onder de begeleiding van een harp, psallo. En vanuit het Griekse woord psallo is ons woord psalm ontstaan. En we noemen dus dat boek in de Bijbel, in het verlengde van de Griekse vertaling van het Oude Testament, het psalmenboek. Er zijn 150 psalmen en er zijn verschillende psalmen. Je hebt lofpsalmen, denk aan psalm 103. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in me is, zijn heilige naam. Je hebt leerpsalmen, psalmen waarin heel duidelijk onderwijs wordt gegeven. Vorige week in de middagdienst hebben we daarbij stilgestaan, psalm 78. Iemand mailde daar nog over, dat het slot van die preek waarin het ging over de problemen onder jongeren en ouderen. Waar ligt nou de wortel? Waar ligt nou het begin? En gemeente, als we dan heel eerlijk zijn, dan gaan wij gauw naar onze kinderen, die niet goed luisteren, ongehoorzaam zijn. Maar we slaan onszelf zo gauw over. Maar als we heel eerlijk zijn, dan is het toch in de eerste plaats een probleem van de ouderen. En dan komt er niemand, ik hoop dat u dat zo ook ervaren heeft, zonder schuld de kerk uit. Ik hoop ook dat er straks niemand de kerk uitgaat zonder schuld. Persoonlijke schuld. Als je bijvoorbeeld niet getrouwd bent, maar heb je wel gebeden voor de jongeren van de gemeente. Huiselijke en ouderlijke schuld. Horen onze kinderen nog wel eens iets goeds uit onze mond van de dienst des Heren? Kijk, als de dienst des Heren er maar niet wezenlijk functioneert in ons leven, dan worden onze kinderen er natuurlijk ook niet jaloers op. En als de dienst des Heren voor ons alleen maar iets is van een optelsom van een heleboel nare en sombere dingen, dan gaan onze kinderen natuurlijk de Bijbel ook niet lezen. Maar waar het nou om gaat in de dienst des Heren, dat is die oprechte bewogenheid, die diepe wetenschap, dat er in de Bijbel nu een boodschap is voor diep schuldige mensen, dat God die boodschap nou uitdeelt uit enkel genade. En dat we daar nou verlegen om zijn. Er zijn ook zoveel mensen in de kerk die nou verlegen zijn om een kruimel van de tafel hunner Heer. En die het niet klein kunnen krijgen als God zomaar eens een kruimeltje zou willen uitdelen. Dat maakt altijd indruk. Dat weet ik van jonge mensen. Dat weet je ook van ouderen. Dat weet je uit je eigen leven. Als mensen iets gingen vertellen uit de diepe verlorenheid van hun leven, hoe goed de Heer nu is voor zo een. Daar gaat het om. En dan komt er niemand zonder schuld de kerk uit. Ook niet als we nadenken over die leerpsalmen, psalm 78. Hier gaat het over een boetepsalm. Psalm 6 is een boetepsalm. Psalm 32 is de volgende in ons psalmboek. Psalm 38, we hebben eruit gezongen. Bij het begin. En zo zijn er 7 boetpsalmen in de Bijbel. Die boetpsalmen hebben ook in de kerkgeschiedenis zeer grote betekenis gehad. Luther bijvoorbeeld, psalm 51. Augustinus, die toen hij stierf, die 7 boetpsalmen om zich heen liet bevestigen. En die boetpsalmen, daar gaat het eigenlijk over de kern van de Bijbelse boodschap. Want als je nou zo'n psalm 6 eens rustig doorleest, dan zie je hele ingrijpende woorden. Laten we maar beginnen bij vers 2. Straf, toorn, kastijd, grimmigheid. U zou vandaag ook met uw kinderen die ernstige woorden eens onder elkaar kunnen schrijven. En dan kom je er wel tot bijna 20. Dus de 15 en 20. Allemaal woorden met een hele diepe ernstige lading. Jongelui, ook voor jullie, hè, kinderen. Hoeveel ernstige en aangrijpende woorden staan er niet in deze korte psalm? Alleen al in het tweede vers heb ik er nu 4 genoemd. Dat is het eerste wat je bij boetpsalmen altijd weer opvalt. De diepe, diepe ernst. Waarover het gaat in deze psalmen. Waarover het gaat over een leven zonder God, een leven in schuld voor God. En dan niet beredeneerde schuld, maar beleefde schuld. Straf mij niet. Toorn kastijdt mij niet. Dat is de boodschap van de zonde. De boodschap van onze schuld voor God. Dat is de boodschap die komt uit Genesis 3. Uit het verloren paradijs. En tegelijk, en dat is het geheim, en dat is ook het wonder, en dat is ook de aantrekkingskracht van de boetpsalmen, zien we in deze psalm ook woorden van heil en van genade. vers 3 bijvoorbeeld, genadig, genees mij. In vers 5, verlos mij, goede tierenheid, loven, vers 6. En zo zien we dus twee reeksen woorden in deze psalm. En die twee reeksen woorden bepalen ons bij zonde en genade, bij dood en leven, bij Adam en Christus. Kijk, dat zijn nou de twee dingen die we allemaal moeten leren. Willen we op een goede en op een vruchtbare wijze gebruik kunnen maken van dat heilig avondmaal. En wat is dan de Bijbel nodig? We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel, ge doet er goed aan dat ge daar acht op hebt. Dus ik zou zeggen, gemeente, lees die psalm in deze week van voorbereiding nog maar eens veel en vaak over. En stel u zelf dan de vraag, heb ik daar nu bij ondervinding deel aan? Ken ik daar iets van? Waar gaat deze psalm over? Daar zijn de verklaarders wat verschillend over. Wij volgen vanmorgen de uitleg van de Statenvertalers. En die schrijven boven deze psalm, David, zeer krank zijnde, dus ziek zijnde, draagt God zijn ellende voor, bidt zeer vuriglijk om genade en gezondheid, en verzekerd zijnde van verhoring, triomfeert over al zijn goddeloze vijanden. Dus waar gaat het over in deze psalm? Nou, David, en dan denken we dus aan 3000 jaar geleden. David is ziek. Heel erg ziek. Je kunt denken aan een longontsteking. Je kunt denken aan een infectie. En dan moet u daar vooral ook bij bedenken in die tijd dat zulke ziekten eigenlijk altijd leiden tot de dood. Er waren geen ziekenhuizen en geen medicijnen natuurlijk, zoals wij dat tegenwoordig hebben. Want als je een longontsteking hebt, dan is de antibiotica. En als je pijn voelt, dan kun je naar een ziekenhuis. En allicht dat er een middel voor is. En wat dat betreft leven wij in een welvaartssamenleving. Maar dat was dus 3000 jaar geleden niet zo. En als je dus een belangrijke ziekte had, dan schudde dat aan je hele bestaan. Dan kon je de dood in ogen zien. En dat was dus ook zo in deze psalm. En dat is dus ook zo. Een ziekte die, ja, waarvoor eigenlijk de dood dichtbij komt. En dan begrijpt u ook dat in het Oude Testament zonde en ziekte, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat zijn die twee verschillende werelden. Maar als je dan de dood in ogen ziet en je bent zeer ernstig ziek, dan ga je natuurlijk afvragen, hoe komt dat? Waarom overkomen mij deze dingen? En dan geeft David in deze psalm een antwoord. Hij ziet in die ziekte en in de tweede plaats vanwege die vijanden een gedachte dat de Heere hem verlaten heeft. Er zijn tijden geweest in het leven van David dat de Heere dichtbij was. Denk aan zijn strijd tegen Goliath. Denk aan de periode dat hij de vijanden versloeg en dat hij de ark opbracht naar Jeruzalem. Toen was God heel dichtbij. Toen leefde David ook heel dichtbij de Heere. Door dat wonder van wedergeboorte en door dat nieuwe leven heeft David in zijn leven bijzondere hoogtepunten gekend. Hier in Psalm 6 komen we een andere tijd in het leven van David. Een leven waarin hele grote dieptepunten zijn. Momenten ook van vertwijfeling. Momenten waarop die grote vraag in je leven opkomt, zou God wel van me afweten. Want vers 5 begint met keer weder, Heere. Er zijn dus tijden geweest dat de Heere heel dichtbij was. Maar het is nu zo anders. Het lijkt wel alsof God weg is. Alsof God zich niet meer om David bekommert. En of de Heere niet meer van David afweet. Trouwens, een gedachte die we meer tegenkomen, ook al in het begin van het psalmenboek. We kijken even in psalm 10. Daar zien we hetzelfde. In het eerste vers al onmiddellijk. Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Weer diezelfde gedachte. De Heer is geweken. We vinden dat ook in de 13e psalm. Als de dichter in het tweede vers zegt. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? En aangezicht staat dan voor uw tegenwoordigheid, uw persoon. Hoe lang zal ik nou niets meer van u merken? Die gedachte vinden we hier ook in vers 5 en in deze psalm. Dat David dus in die ziekte en in die vijanden iets bespeurt en iets opmerkt van Gods afwezigheid in zijn leven. Dat hij er niet meer bij kan. Dat hij ook niet meer weet hoe het nou verder moet. En dat David, dan noem ik even een paar dingen, vanwege zijn zonde, u zou kunnen denken aan de zonde met Batseba, dat David ook vanwege de vijanden, sommige verklaarders denken dan aan het vloeken van Simei, en die zei David dat hij een moordenaar was en zo. Of dat David vanwege de influisteringen van de Satan, of dat David vanwege de vloek van de wet, de Heere heel duidelijk op afstand ziet. En dat David helemaal wordt teruggeworpen op zichzelf. En dat hij vanuit die diepte, terwijl hij ziek is, nu moet maar eens een hele ernstige griep hebben. Nou, als je in je bed ligt, dan voel je je niet lekker. Als je staat, voel je je niet lekker. Dan ben je helemaal ontredderd. En bij ernstig zieke mensen kom je dat verschijnsel ook tegen. Er is geen plek voor de Bijbel. Er is geen plek voor de Heer. Want je hebt zoveel te stellen met je lichaam. Nou, dat komen we hier tegen. Daar heb je zo ontzettend veel te stellen. En hij weet je eigenlijk geen houding te geven. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Vanuit die diepte gaat David schreeuwen. En dat is eigenlijk het schreeuwen van het geloof. Heere, straf mij niet in uw toorn. Kastijd mij niet in uw grimmigheid. God straft hem. God toornt. Maar doe het niet in uw toorn. Doe het niet in uw grimmigheid. Daar in die diepte gaat David pleiten. Daar gaat hij roepen. Niet tot Joab. Joab, wil jij me helpen? Of niet naar een of andere medicijnmeester die je toen ook wel had en die kruiden voorschreven of iets dergelijks. Maar in die diepte gaat hij roepen tot de Heere. Zijt mij genadig. Want ik ben verzwakt. Mijn beenderen zijn verschrikt. Heb u dat nou ook? Heb u de Heer nou ook nodig? Omdat alles in uw leven u aanklaagt en u toeroept. Bij mij is het niet. Dat je in je gedachten leeft. Dat je in je daden. Dat je in je woorden. Zoveel tegenkomt. Wat God onteert, wat de Heere beledigt. Dat je niet anders kunt zeggen met David. Straf mij niet in uw toorn. De gemeente, van nature dan leeft dat zo helemaal niet bij ons. Zonder genade leven we daar ook gewoon aan voorbij. Met onze godsdienst houden we onszelf op de been en dan zijn het altijd andere mensen. Als God in je leven komt, voor het eerst en opnieuw, en niks meer te maken met anderen, gaat het ook niet meer om een paar dingen buiten ons en voor ons. Dan houden we één grote ellende over. En dat zijn we zelf. Daar kunnen we dan niet bij leven. Maar dan wordt er geschreeuwd uit die diepte. Tot God. En dan is hier bij David een ziekte een aanleiding en vijanden. Maar dan ervaart en dan weet David. Door dat licht van Gods geest. Het zit van binnen niet in orde. Ik ben een zondaar voor God. En gemeente, voor dat avondmalen, is dat nou nodig? Is dat nou nodig dat we in de praktijk zondaar worden voor God? Sommigen zijn zondaar in de theorie. Dan kun je erover praten. Anderen zijn zondaar om zich daarin te koesteren. En dan, ja, daar gaat vaak weinig van uit. God maakt al zijn kinderen, één voor één, zondaar in de praktijk. Ik had van de week een gesprek met een jonge man. Ik zei, joh, dan kun je de lange straat doorlopen. En dan doe je niet zoveel met je handen. Dan doe je niet zoveel met je woorden. Dan laat de Heilige Geest zien dat je tot in de diepste vezels van je bestaan verrot bent. En schuldig staat voor God. Vanwege alles wat er in je gedachten en wat er in je leven opkomt. Daar zondig je tegen het achtste. Daar zondig je tegen het zevende. Daar zondig je tegen het eerste. Daar zondig je tegen het negende gebod. En zo gaat dat maar door. Calvijn zegt, het is hier van binnen een fabriek van afgoden. En dan kun je zo zo'n straat doorwandelen. En dan weet je aan het eind van die weg maar één ding. Als er geen verzoenend bloed komt, dan is het reddeloos verloren. Verzoening. Verzoende zware schuld. Die mij met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Zit u zo in de kerk. Kent u die praktijk? Stond Jezus wel eens voor u. En zei. Haal uw man. Zo staat de Heere voor ons. Maar weet u wat wij dan zeggen? Ik ben getrouwd. Dat is keurig in orde in mijn leven. Dat is de schriftgeleerde fariseer. En weet u wat de Heere leert? 5 mannen gehad. En die je man nu is, dat is je man niet. Dan ga je door de knieën. Dan wordt de mens verlegen om God. Nou, ik heb al veel te lang stilgestaan bij mijn eerste gedachte. We gaan eerst samen zingen en daarna naar mijn tweede gedachte. Psalm 6, het 9e vers. Gaan we samen zingen. Keer weder, Heere, en Heere met de hoofdletters. Die naam Heere die staat verschillende keren in deze psalm. Jongelui, leest de psalm straks thuis nog eens na en tel eens hoe vaak die naam Heere voorkomt in deze psalm. Dat is best belangrijk om dat even te realiseren, dat in deze psalm keer op keer die naam Heere wordt gebruikt. En dat die naam Heere betekent de verbondsgod die Mozes heeft geroepen in Exodus 3. En waarvan we op verschillende plaatsen lezen in de Bijbel. En dan lezen we in deze psalm, in dit vijfde vers, in de tweede plaats, een gebed om redding. Red mijn ziel. Ziel, dat staat in het Hebreeuws een woordje wat betekent mijn persoon. Dus mijn lichaam en mijn geest en mijn ziel. De hele persoon. Dat wordt met ziel bedoeld. Wij gebruiken dat woord ziel in een wat beperktere zin. We hebben een lichaam en dat lichaam dat wordt bezield, dat heeft een ziel. Maar hier in het Hebreeuws wordt bedoeld de hele persoon. Hè? De persoon. Red mijn persoon. Verlos mij om uw goede tierenheid. Redding en verlossing. Die twee woorden, redding en verlossing, komen we op verschillende plaatsen tegen. Ook in de psalmen, vooral in de psalmen. We lezen bijvoorbeeld in het 31ste psalm, red mij van de hand mijner vijanden. En we lezen bijvoorbeeld in de 7e psalm, een psalm die hiervoor aan de orde komt, verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. Redding, verlossing, het zijn in de psalmen, je kunt het thuis aan de hand van de concordantie nazoeken, hele bekende woorden. En met die bekende woorden wordt Gods ontferming, Gods genade bedoeld. De genade die de Heere bewijst omdat Hij God is. God die bewijst niet genade omdat wij dat waard zijn, maar God doet dat omdat Hij God is. En omdat Hij van eeuwigheid naar zijn welbehagen wil omzien naar zondaren. Dat noemen we de barmhartigheden Gods. Die barmhartigheden Gods die krijgen ook gestalte in deze wereld. Eerst in wat God belooft. Het Oude Testament is het boek van de belofte. En in het Nieuwe Testament krijgt dat gestalte in de komst van Christus. En dat is de grote inhoud van de Bijbel. Dat is ook de grote inhoud van dat avondmaal. Een ware avondmaalganger komt om daar zijn bruidegom te beleiden. Dat hij niets heeft gevonden in zichzelf. Dat hij zich ook niet meer stoort aan anderen, maar dat hij nu geheel één naam nodig heeft onder de hemel. Dat is de ware avondmaal. Die heeft een ander nodig gekregen en die is door goddelijke genade die ander van harte lief gaan krijgen. Die genade komt dus bij God vandaan. Die genade die krijgt gestalte in Christus, de zaligmaker, en die genade die wordt toegepast, en dat blijkt ook wel uit dit gedeelte, door de Heilige Geest, want de Heilige Geest die is niet de geest van het groepswerk, maar de Heilige Geest die werkt heel persoonlijk, want ik ben verzwakt, genees mij, hè, dat is dat persoonlijke. Het gaat dus over die persoonlijke relatie tussen de Heere en onze ziel. We mogen natuurlijk over de Bijbelse dingen spreken met elkaar, dus als nodig. Dat is zelfs zeer aanbevelenswaardig. We moeten ook vanuit de Bijbelse dingen onderzoeken. Want er staat in Handelingen dat de Bereërs edeler waren omdat ze die dingen die Paulus preekte aan de hand van de profetieën van het Oude Testament hebben onderzocht. En de Heer Jezus zegt ook in de Bijbel, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dus dat geldt voor bekeerde mensen en onbekeerde mensen. Onderzoek de schriften. Maar het is wel de Heilige Geest die dat genadewerk toepast. En die dat woord van de Heere gestalte geeft in mensenlevens. En dat die genade door ons persoonlijk wordt benodigd. En dat we die genade Gods persoonlijk niet missen kunnen. En dat geeft, en laat ik daar een paar dingen van zeggen, in de eerste plaats een biddend leven. Een leven waar verlegenheid is om genade is altijd een biddend leven. Psalm 6 is ook een gebedspsalm. Het vijfde vers is ook een gebed. Heere, red mijn ziel. Verlos mij om uw goede tierenheid wil. Dan moet u dus de komende week de binnenkamer niet leeg laten staan. Die binnenkamer, dat is echt nodig. Die tijden van stilte. Die tijden dat we misschien heel dor zijn, heel leeg. Maar ook die tijden dat we zeggen, Heere, wil u nou uit genade naar zo'n dorre, lege zondaar omzien? Wil u me redden? Wil u mij verlossen? Want ik kan het zelf niet. Dat kunnen mensen niet. Wil u dat uit genade, door dat werk van Christus doen? Die bede om verlossing, dat schept een biddend leven. Dat schept ook in de tweede plaats een heel afhankelijk leven. En wat is afhankelijk? Ja, dat we iets nodig hebben. En nu kunnen we afhankelijk zijn van mensen. Dat is op zich niet verkeerd, want de mens is een sociaal wezen. Maar in deze psalm is de dichter afhankelijk van God en van de Heere. En dan is God heel groot, ook heilig, ook rechtvaardig, tegelijk ook barmhartig. En die grote God, die ziet om naar kleine, schuldige mensen. En die wetenschap, dat geeft ook door de Heilige Geest een zeer afhankelijk leven. En weet u wat nou een afhankelijk leven is? Dat is een leven van een bedelaar. Heere, ik kan het niet missen. Ik heb er geen recht op. Want ik verzondig het elk moment opnieuw. Maar wilt u nou uit vrije gunst mij dat geven, mij dat schenken? En dan tenslotte biddend en afhankelijk. En dat is het derde, en dat is toch ook wel belangrijk. Dat is dat uitziende leven. Uitzien, dat betekent ergens naar verlangen. Iets wat je nodig hebt, maar niet kunt missen. En weet u, gemeente, wat nou Gods arme kinderen zo nodig hebben? Als de Satan hen van alles wijs maakt, je bent bijvoorbeeld geen goede dominee, of je bent helemaal geen dominee. Of iemand anders zegt, die preken voor jou, daar deugt niks van. En weer iemand anders zegt, nou, we gaan het eens ergens anders proberen, want het is veel fijner en zo. Dan hou je in jezelf niks meer over. Begrijp je toch, hoop ik. Dat uitziende leven, als de duivel je wijs maakt. Joh, er zijn zoveel zonden, er klopt allemaal niks van. Want als je een kind van God was, dan werd je zo ziek niet. David is ziek. Een uitziend leven, gemeente, als je in jezelf niet anders waarneemt dan enkel maar vuilheid en zonde en opstand, elke dag opnieuw. Want dat is de praktijk. Dat is ook de les van Romeinen 7 en van zondag 44 van de Heidelberger Catechismus. Dat we in onszelf niet anders zijn dan arme zondaren. En wat hebben die zondaren nu nodig? Ja, zegt u misschien dat het is, dus is wat blij worden. Of dat er iemand komt en die zegt, joh, dat heb ik nou ook. En wat is dat nou toch fijn dat we dat samen hebben en zo. En daar kunnen we dus mee verder. Nou, gemeente, is op zich wel fijn, wel aangenaam, maar dat schiet niet op. Schiet echt niet op als iemand zegt, dat heb ik nou ook. Of dat, ja, ik heb ook van die dingen. Of iemand die vertelt, er is wat van. En dat, maar dat schiet niet op. Want je gaat s'avonds op je knieën liggen en je hebt niks. We kunnen elkaar niks geven. En we mogen elkaar ook niks geven. Misschien zegt u, ja, maar dat ik van binnen nou eens echt wat lekker iets voel. Iets wat heel fijn voelt. Daar kun je ook geweldig mee bedriegen. Weet u waar Gods kinderen naar uitzien? Dat de Heere door zijn woord En in die gezegende Christus, in de duisternis van hun leven, gaat verschijnen. En zegt, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Dat zijn geen visioenen, let erop. Maar dat de Heere, ja, kom, die zegt dat zo mooi. Ik dacht op bladzijde 131 van die hertaalde versie van de eigenschappen. En dan alles gaat twijfelen. En dat dat uitdrijft in de binnenkamer. En dat daar de ziel soms zomaar een enkel woord uit de schrift. En dat dan die koning vanuit de Bijbel zich openbaart en verschijnt. En zegt, gij zijt mijne. Ziet, hier ben ik. En dat hij dan overkomt in zijn gepastheid, in zijn dierbaarheid, in zijn gewilligheid. En dat het bloed der verzoening gaat schitteren. En dat die gezegende Jezus die wij tegenkomen en die waarvan ons onderwijs wordt geboden in de schriften. Dat die gezegende Jezus als het ware in dat gewaad van de Bijbel in ons leven komt en in ons leven verschijnt. Het behaagde, zegt Paulus, de Heere zijn Zoon in mij te openbaren. Dat het geloofsoog open gaat voor die middelaar Gods en der mensen, en jong en oud. Dat zijn geen dromerijen en zo. Dat is niet iets waarvan je zegt van ja, dat snap ik allemaal niet en zo. Dat is nou iets wat de Heere heel persoonlijk leert aan al zijn kinderen. Dat hij nou verschijnt tot uw lieder vreugde. En dan gaat het geloof hem eigenen. Soms wat van verder kan. Soms ook dichtbij. Maar waar die Christus der schriften komt en zegt, ziet, hier ben ik. Gemeente, brengt u ook echt alles mee wat op dat ogenblik nodig is. De herders hadden de kribbe nodig. Daar in de kribbe werden hun vragen opgelost. En nergens anders. De oude Simeon had dat kindje nodig. En zo hebben Gods kinderen Jezus nodig. Voor hun schuld. Voor die aanvallen van de duivel. Voor die aanstaande eeuwigheid. Ze hebben Jezus nodig. Zoals hij zich openbaart en bekend maakt. In de schriften. En zoals hij door de Heilige Geest wordt toegepast aan het hart. Zitten er ook zulke mensen in de kerk. Weet u wat ik hoop? Dat we dat nou allemaal deze week eens mogen leren. Dat we die zaligmaker nodig hebben. En dat als hij verschijnt, hij alles meebrengt. Maar als hij wegblijft, als hij gemist wordt, dan wordt het avondmaal moeilijk. Dan worden we zelf moeilijk. Dan wordt alles om ons heen moeilijk. Dan is het enkel maar duisternis. Dan kennen we de weg, de waarheid en het leven niet. Alleen dat leven ligt in Christus. Dan wordt sterven ook gewin. Dat was mijn tweede gedachte. En nu tenslotte nog mijn derde gedachte. De noodzaak en de grond. Waarom kan David dat nou bidden? En waarom mag hij dat nou aan die hoge God vragen? Want het is nogal wat, hè? Dat nou zo'n zondig mensenkind, omringd door vijanden, bezet met ziekte, vervuild door de zonde, dat zo'n mensenkind iets zegt tegen een ander mensenkind. Nou, dat kunnen we begrijpen. Maar dat nou zo'n zondig, verwerpelijk mensenkind iets vraagt aan God, aan de heilige, de rechtvaardige en de alwetende God. Welke grond heeft David daarvoor? Misschien zijn koningschap. Dat hij gezalfd is door Samuel tot koning. Even kijken in de tekst. Verlos mij, omdat u mij gezalfd heeft. Dat staat er niet. Omdat hij bekeerd is. Verlos mij, omdat ik door u bekeerd ben. Dat staat er ook niet. Omdat hij lid is van de kerk. Of van het oude verbondsvolk. Verlos mij, omdat ik behoor bij het Joodse volk en omdat ik besneden ben. Dat staat er ook allemaal niet. Zijn dat geen belangrijke dingen? Natuurlijk. En waarom verschijnt David nu? Voor die heilige en voor die hoge God. Dan heeft hij niets meer in zichzelf. Dan kan hij ook geen andere mensen meebrengen. Want mensen stellen geweldig teleur. Om uw goede tierenheid wil. En goede tierenheid, dat is in de Bijbel een veel voorkomend woord. Je zou eens kunnen beginnen in het psalmboek te lezen, psalm 1, 2, en wanneer je dat woord allemaal tegenkomt. Psalm 136, dat had het een heleboel keer. Dat woord goede tierenheid, dat wil ook iets uitdrukken, net als het woord barmhartig en genadig. Zo drukt dat woord goede tierenheid iets uit. En dat woord goede tierenheid, dat is Gods goedheid. Maar dan op grond van Gods trouw. Als God iets zegt, als God iets belooft, dan is God ook trouw aan wat hij beloofd heeft. Wij kunnen wel eens wat zeggen en dan zijn we het een week later vergeten. We kunnen ook wel eens wat zeggen en dan veranderen we van gedachten en dan doen we het niet. We zeggen van ja, maar we doen nee. Maar bij God is dat nooit zo. Als God iets zegt, dan doet hij dat ook. En dat noemen we nu Gods verbondstrouw. Dat is Gods ja, ja. Daar gaat God nooit vanaf. Hoe zondig dat volk en hoe zondig David ook is. De Heere blijft de getrouwe en hij zal nooit laten varen het werk dat zijn hand begon. In dat woord goede tierenheid, er ligt iets van dat eenzijdige. Daar ligt ook iets van dat vrije welbehagen Gods. Beetje moeilijke uitdrukking, ik zal het een andere keer wel uitleggen. Maar in dat woord goede tierenheid, daar ligt ook iets van dat wonder, dat ondanks alles de Heere getrouw bleef. Er staat een mooi voorbeeld in de geschiedenis aan het begin van Exodus. Waarom zag de Heere nou naar die schreeuwende Israëlieten in Egypte om? Luister, Exodus 2 vers 24 en 25. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hen. God gedacht aan zijn verbond. Dat is goede tierenheid. Dat God nou getrouw is. En dat hij ondanks alles blijft zorgen voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En dat is de pleitgrond van David. David die zei, Heere, er staat toch in de Bijbel. U hebt in de tijd van Mozes ook zelf gezegd, goedertieren. Nu pleit ik niet op iets van mezelf. Nu kan ik ook niet worden geholpen door Joab en anderen. Nu pleit ik alleen maar op die verbondstrouw van u. Om uw goede tierenheid wil. David eindigt eigenlijk in het welbehagen. In Gods vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. En dan is zo'n woord goede tierenheid. Een heel veel voorkomend woord. Maar zo'n woord, dat is ook zo'n rijk woord. Want het is nou één van de deugden van de God van de Bijbel. Goede tierenheid. Laat ik dat nog eens een beetje duidelijk maken aan het verschil tussen bijvoorbeeld de Joodse godsdienst en de christelijke godsdienst. Of de islamitische godsdienst en de christelijke godsdienst. Of het godsbesef wat wij misschien allemaal hebben en wat de Heer zijn kinderen leert. Weet u wat het gebruikelijke godsbesef is? God is heel hoog en wij zijn heel laag. Er is een grote breuk, een grote afstand en meer is er niet. En dan moet een mens uit eigen kracht maar zien dat hij die afstand overbrugt. Dat is de gebruikelijke visie in het Jodendom, in de islam en ook bij veel mensen. Dat wij door netjes te leven en door te bidden en door beter te zijn dan anderen, die grote afstand tussen God en ons moeten zien te overbruggen. Dat is wat wij van nature ook vanuit een algemeen godsbesef zo een beetje met ons meedragen. En wat is nou het Bijbelse godsbesef? Dat wij heel diep schuldig zijn. Dat wat wij ook doen, wij kunnen die afstand tussen God en mensen nooit overbruggen. Dat God een hele hoge en een heilige God is. En weet u wat nou goede tierenheid is? Dat die hoge God eerst in zijn woorden verbondstrouw, zijn verbond. En tenslotte, en dat is het grootste geheim van de Bijbel, in zijn Zoon, in de Heer Jezus, mens is geworden. En dat Gods goede tierenheid gestalte heeft gekregen in een zaligmaker, die de broederen in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Dat de Heer Jezus wandelde in Galilea en Judea. Dat God de menselijke natuur heeft aangenomen. En dan zegt de apostel Paulus: de verborgenheid der godszaligheid is groot. God geopenbaard, gestalte gekregen in het vlees. Kunt u zich dat voorstellen? Dat die heilige en grote God, waarvoor wij schuldig staan, handen heeft gehad zoals u en ik. Dat hij ogen heeft zoals u en ik. Dat hij wandelde in deze wereld. En dat hij dat nu gedaan heeft. Om totaal verloren mensen weer terug te brengen bij God. Dat is de christelijke boodschap. Dat is de boodschap die we vinden in deze Bijbel. God is nabij. De ziel die tot hem vlucht. Goede tierenheid. Dat krijgt volledige gestalte in het vlees geworden woord. In een God die zijn volkomen heiligheid, rechtvaardigheid en genade afdaalt in deze wereld, want hij zegt: zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. God is gekomen. En dat is de pleitgrond van David. Dat is dat de Heere in zijn verbond, in zijn opzoekende zondaarsliefde, in de Zoon van zijn welbehagen, een weg wilde banen, weer terug naar God. En er mag toch niks van ons meer meedoen. Ook onze tranen. Dan blijft toch alleen dat geheim van het evangelie over. En weet u wat de Heere nu al zijn kinderen leert? Dat was een arme zondaar. Enkel en alleen. Dat die gezegende middelaar bediend moet worden. Ze hebben Jezus nodig. Voor het eerst en opnieuw. Steeds weer opnieuw. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan zou ik nog iets kunnen zeggen als toepassing natuurlijk. Maar voor de onbekeerde mensen zeg ik, ja, zoek toch de Heere. Een leven staat in de Bijbel. En ik voeg er nog maar aan toe wat de Heer Jezus ook zegt in de bergreden. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En elke dienaar van het woord is geroepen om het woord van God aan de harten van zondaren te leggen. Niet meer, niet minder. Voor alle bekommerden in ons midden zou ik willen zeggen, u moet ook van uzelf niks verwachten. Dat doet u wel. En daarop leunt en steunt u. Maar dat moet u kwijt. Echt waar, u moet er van af. Alles wat van u is, dat kunt u God niet mee ontmoeten. En vraag of de Heer u dat wil leren. Dat u alles kwijtraakt wat geen God en wat geen Christus is. Want dan alleen komt er plaats voor een zaligmaker. Voor een volkomen zaligmaker. En mag u door genade daar nog iets van kennen. Wat ik zou zeggen, neem dat woord van de Heere dan maar mee. Keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij, om uwer goede tierenheid wil. Misschien zijn dat te veel woorden om te onthouden. Om uwer goede tierenheid wil. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken en wat er verder volgt. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen. Zegen.